Dit is weer Dichter bij de Schrijver. Een podcastserie van De Kneep en BiblioPlus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en de schrijver waarbij ik dichterbij wil komen is Dini Akkerman. Niet letterlijk dichterbij, want we zitten op veilige corona-afstand, maar wel figuurlijk. Wie is zij en wat drijft haar? Dini, welkom. En mijn eerste vraag, wie is Dini Akkerman?
Ik ben gewoon een lang mens. En ik kan niet meer lopen, dus ik beweeg me in de rolstoel. Ik leid een zittend bestaan. Maar dat is niet zo erg, want dan kan ik toch tekenen, schilderen en lezen. Dus ik leid er niet onder.
Je bent illustrator, tekenaar, beeldend kunstenaar, schrijver. Hoe zie je jezelf?
Ik ben een tekenaar.
Hoe is dat begonnen?
Toen ik 3 jaar was. Toen zat mijn vader in de huiskamer te schilderen achter zijn schildersezel. Mm-hmm. En toen vroeg ik hem om een pollo van het potlood. Kon ik nog niet zeggen. Toen kreeg ik een potlood van hem en een stukje papier. En toen ging ik op de grond zitten, op mijn knieën. En we krassen, want dat deed hij ook. Dus langzamerhand kwam daar natuurlijk toch een figuur uit. Na jaren en jaren. Ik tekende heel graag Tom Poes en Ollie Bommel. Maar die waren zo lekker rond.
Jouw vader was kunstschilder.
Hij was kunstschilder, maar toen er 5 kinderen waren, kon hij daar niet meer van leven. Toen is hij zijn vakdiploma gehaald als schilder. En toen werd hij bouwvakker. Ging hij in de bouw werken. Hij gaf ook kleuradviezen. Hij was eigenlijk te goed. Maar toen hij op pensioen was, ging hij gauw weer schilderen.
Ja, maar even terug naar die begintijd. Hè? Je zegt je vader, jullie hadden 5 kinderen.
5 kinderen.
En jij bent de oudste?
Ja.
Wat betekende dat?
Dat er streng op mij gelet werd. En ik was nogal gehoorzaam, dus ze hadden mij een makkelijke.
Dini, waar ben je geboren?
In de stad Groningen. Ik ben dus een stadjer.
Ja. En wanneer ben je geboren?
3 augustus 1936. Ik word in augustus 85.
Alsjeblieft. Ja. Maar je hebt dus de oorlog meegemaakt. Wat weet je daar nog van?
Nou, op een bepaald moment stonden wij in de keukendeur te kijken naar een brand iets verderop. En toen zei mijn moeder, oh, dat is mijn pa en moe. Dus mijn vader daartoe. Ja, het huis stond in de brand, want ze woonden naast Gruners tabaksfabriek. En schuin er tegenover was een kruidenier. En ze schoten op elkaar. Maar mijn grootouders waren toch tussen de kogels door toch gevlucht. Maar het huis stond in brand.
Oei.
En mijn vader heeft er dus zoveel mogelijk uitgesleept. Later kreeg hij nog een standje, want boven de deur was ook nog een kastje geweest. En die had hij vergeten. Razend was hij. Mm. Maar verder, ja, op een bepaald moment hadden we te weinig te eten. En toen werden mijn broer en ik naar Marum gestuurd, want daar woonde familie en die konden het wel betalen. En daar hebben we een paar maanden gewoond. Dat was best wel leuk, we hadden daar ook vriendjes en vriendinnetjes, mm-hmm. Dus we vermaakten ons wel.
En Marum was een plaatsje in Groningen?
Een klein dorp. En oom Herman had daar een drogisterij, want oom Herman was eerst timmerman. Maar die had zijn hand tussen de machine gehad, die miste bijna alle vingers.
Hey.
Toen is hij maar drogist geworden. Maar het was wel heel leuk, want we stonden met andere kinderen stonden we voor het schuurtje. Uh-huh. En het was een schuurtje van overnaadse houtplanken. En daar zagen we wat tussendoor. En we hoorden geknor en gegrom. Dus we gingen naar binnen en ik zei, tante Hiltje, er zit een beest in de schuur. Ja, ze hadden stiekem een varken gefokt en gevoed. En toen waren ze natuurlijk bang dat het uit zou komen. Maar al die kinderen praten erover. Ze hebben het varken geslacht.
Mm-hmm.
En toen moesten we het hele varken opeten. Balkenbrei kregen we ervan. Vond heel vies.
Ja, was toch lekker balkenbrei.
Maar voor tante Hiltje moesten we alles opeten.
Mm-hmm. Jij was de oudste van het gezin. Kreeg je wel de kans om te studeren?
Nou, ik wou gaan naar de MULO. En mijn moeder naar school. En die zei die onderwijzer... Ach, mevrouw, dat kan dat kind dan helemaal niet doen. Die zit altijd te dromen.
Hmm.
Achteraf weet ik het heel precies. Ik kon heel snel lezen. Dus ik was altijd wel een paar bladzijden verder. En had het boekje uit. Het moest nog een keer gelezen worden. Dus ik verveelde me gewoon. Maar ik ben toch naar de MULO gegaan. En iedere keer als ik met een goed rapport thuis kwam, dan stuurde mijn moeder naar de onderwijzer om te laten zien dat ik het wel kon.
Ja. En ben je na de MULO bij je toe gaan werken?
Oh ja, ik was 15, toen haalde ik het MULO-diploma. En op de volgende dag was ik 16 en toen ging ik naar de Rotterdamse Bank. Daar had mijn moeder voor gezorgd,
mm-hmm.
Want ergens een ver familielid was directeur. En ik werd dus aangenomen. Ik was jongste bediende. En daarna kwam ik bij de kas te zitten. En daarna bij de verzekeringen. En toen ging het helemaal mis. Toen, ik wou niet meer, ontslag genomen. En ik ben naar een advocatenkantoor gegaan.
Mm-hmm.
Dan zat ik met vier dames in de typekamer. Ik vond er ook geen bal aan trouwens. En al die dingen, ze hadden ze geen kopieerapparaten. Dus moesten al die conclusies moesten uitgetypt worden. En dan las je de vreselijkste dingen over echtscheidingen. En wat een gemene kerel, denk je dan. En kreeg je de volgende conclusie en dan was zij weer een rotzak. Ik kon er eigenlijk helemaal niet tegen. Na een jaar ben ik weggegaan.
Mm-hmm.
En toen heb ik even bij de NATO gewerkt. Dat was ook niet zo leuk. En toen ben ik weer teruggegaan naar de Rotterdamse Bank.
Mm-hmm.
Dat was toch wel het leukste.
Mm-hmm.
Maar na een tijd stond er een advertentie in de krant van de GICB. De Groninger Industriële Kredietbank. En die vroegen een secretaresse. Ik had inmiddels steno gehaald en type. Dus ik ging me melden. Ik werd aangenomen. En daar heb ik toch 10 jaar gewerkt. Dat vond ik wel leuk. Ik was een beetje een intermediair tussen de jongere werknemers en de directie.
Ja.
Ja, ik heb met veel plezier gewerkt.
Als je terugkijkt naar jouw jeugd, hè, je zei van nou, we hadden best een druk gezin, hè, 5 kinderen. Jouw moeder zorgde voor de kinderen en deed het huishouden.
Ja, voordat we naar ons werk gingen, mijn moeder had op vakantie de voet gebroken, de hiel.
Mm-hmm.
En ze zei dat het nooit meer kon genezen, dus ze liep mank tot aan het einde. Maar voordat wij naar het werk en naar school gingen, moesten wij de kamer stoffen en stofzuigen.
Mm-hmm.
En zaten als buiten schrobben en de deur poetsen en al het koperwerk. Maar we deden het wel.
En je moeder maakte ook de kleren voor jullie?
Ja, ze maakte van alles. Van oude spullen. Ze kreeg een rode lap en ze maakte voor 3 van de kinderen een jasje. En toen waren we communisten, zeiden ze in de buurt. Want we hadden rode jasjes aan.
Waren jullie een beetje links in het gezin?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Mijn vader zat altijd te schelden, maar die schold overal op.
Ook op jou?
Nou, hij zag mij niet staan. Mijn broer, dat was de artiest. En toen hij al dood was, werd ik tot ridder genoemd. Mm-hmm. Dat had hij toch moeten weten.
Mm-hmm.
Maar dan had hij weer gescholden, dan had hij weer gezegd... Oh, ridder in de orde van Oranje Nassau. Ach, barst dat met die rieke stinkers. Moest weigeren. Moest het niet aannemen.
Je bent door je vader nooit gewaardeerd.
Nee, mijn broer was heel goed, vond hij, maar wat ik deed. Nou. We gingen een keer naar zijn atelier. Hij had een atelier. En een collega van hem ging ook mee. En mijn broer ging mee en ik ging mee. En de vrouw van mijn broer, Ellen, was model. Mm-hmm. Dus we gingen haar tekenen. En na een tijdje gingen ze allemaal bij elkaar kijken, behalve bij mij. Ik helemaal sneu op de fiets gestapt en naar huis. En ze zaten tegen mij te schelden, je moet je niet zo aanstellen. Dat was niet leuk.
Maar je hebt wel blijkbaar het schilderen, het tekenen van hem geleerd.
Nou, nee, het was meestal zo als hij helemaal vast zat. Bij Zwijzen moest ik hele grote posters maken van de supermarkt. En die had ik klaar en ik ging ermee naar Zwijzen. En de vormgever zei, het is niet goed, de kleur is niet goed. Mm-hmm. Ik weer naar huis, weer het hele ding opnieuw getekend. En er stonden wat potjes en pakjes in. Dat was een heel karwei. Weer geschilderd. Nee, het was weer niet goed. Ik zeg, geef me de hele boel mee. Ik ga naar mijn vader. Dus ik met de boel naar Groningen. En mijn vader zat zo op zijn stoeltje. Ik legde die dingen bij hem neer. Zei, ja, mooi. Maar het kan mooier. Ja, daar kom ik voor. Ja, je hebt helle kleuren gebruikt. Dat is goed. Maar dat heb je gecombineerd met aardkleuren. En dat moet je niet doen.
Hmm.
Hij zei, gooi al die rommel, omber en oker en die rotzooi, gooi dat er maar uit. Mm-hmm. En ja, ik zei, als je het dan bruin wil maken, dan doe je het met zwart met oranje. Dan blijft het toch helder. Nou, vanaf die tijd had ik nooit meer moeite met kleuren.
Kijk.
Ja, dat heeft me wel geholpen.
Ja. Je zei, van je ging naar Groningen naar je vader. Dus je woonde zelf niet meer thuis.
Nee, toen was ik wel in Nijmegen.
Ja, hoe ben jij in Nijmegen terechtgekomen?
Ja, door een man.
Door een man, heerlijk.
Daar ben ik mee getrouwd.
Vertel.
Dat was ook een Groninger, maar die werkte bij Philips in Nijmegen. Dus de vrouw moet de man volgen en dat deed ik dus.
Mm-hmm.
Maar daar heb ik geen spijt van. Ik vond Nijmegen heel leuk.
Mm-hmm.
Later zijn we naar Hapert verhuisd, dat vond ik verschrikkelijk. Daar had je de centra. En nog zo'n winkeltje. Er was niks te doen. Mijn buurvrouwen vonden het wel leuk, want die hadden een autootje. Die gingen naar Eindhoven. Maar ik dus niet. Ik zat met twee kleine kinderen thuis. En in die tijd begon mijn man 's avonds te bellen. Dan zat ik met eten te wachten met de kinderen. Ja, ik kom niet thuis. Ik moet eerst even een pilsje pakken. En het werd 2, 3 uur 's nachts. Dan kwam hij eens een keer binnen. Zo had ik eigenlijk meteen weg moeten gaan. Maar ja, waar moet je naartoe met 2 kleine kinderen?
Mm-hmm.
Maar later gingen we naar Boksmeer. En dan kon hij geen contact meer krijgen in de kroeg. Ze vonden het maar raar. Dus dat ging niet meer uit. Maar de glans was eraf.
Je kwam in Nijmegen, hè? Dus met je man, daar was je inmiddels mee getrouwd. Je kwam in Nijmegen. Maar hoe ben jij nou in die wereld terechtgekomen van tekenaars, illustrators?
Er stond een advertentie in de krant van de Volksuniversiteit om een verhaal te maken. Dus maakte ik een verhaal en ik won de eerste prijs. Toen heb ik later het verhaal geïllustreerd. En toen dacht ik, daar moet ik meer van doen, dit is leuk. Dus ik begon verhalen te schrijven en te illustreren. Ik ging ermee naar Malmberg. Toen mocht ik de Okie illustreren. En de Tap Toe. En de Hello You zelfs. Voor de Hello You moest ik iets veel klokken tekenen. En in Boksmeer was een winkel met klokken. Toen ben ik voor de etalage gaan zitten tekenen. Al die klokken aangetekend. En Zwijzen. Die vonden mij bijzonder goed.
Zwijzen was een bekende uitgever in die tijd, hè?
Zwijzen in Tilburg was een uitgever van vooral schoolboekjes en prentenboeken. Dus toen had ik op een dag Ik wil eigenlijk wel een prentenboek maken. Maar toen zei de directeur, we hebben Paul van Nol gevraagd of hij een prentenboek wil schrijven. Wil jij het illustreren? Ja, geef maar mee. En ik kwam ermee thuis en ik vond er echt geen bal aan. Ik vond het een heel gemeen verhaal. Het ging over een jongetje wat heel, heel lelijk was en daarmee gepest. En je zag de moeder aan de achterkant, die stond af te wassen. En die zei dus dat het niet erg was. En ze draaide zich om en toen was ze nog lelijker dan hij. Ik vond het zo'n misselijk verhaal. Ik dacht, dat doe ik niet. Mm-hmm. En toen schoot mij een verhaal te binnen over een maan. Maantje lief.
Ja.
En dat liet ik zien bij de uitgeverij. Die zeiden, oh, dat is perfect. Mm-hmm. Ga dat maar illustreren. Dus ik maakte er allemaal mooie plaatjes bij. Toen moest ik nog een storyboard maken. Zo'n groot karton met al die figuurtjes erop. En toen zijn ze ermee naar Bologna gegaan, naar de kinderboekenbeurs. En toen belden ze al op vanuit Bologna. Ze vechten hier om jouw boek. Mm-hmm. Ja, want als je een prentenboek wil uitgeven in Nederland, dat is erg duur. Mm-hmm. En er is niet genoeg afname. Mm-hmm. Dus ze hebben het buitenland nodig. Maar toen kwam Bern uit Amerika en zei, oh, dat prentenboek wil ik hebben. Hoeveel? 20.000.
Zo.
Nou, toen waren ze meteen uit de brand.
Mm-hmm.
En toen waren er, toen was er een Japanner. Die wilde het verhaal niet, maar wel de figuren. Dan kreeg ik later thuis een t-shirt met al mijn figuren erop.
Hey.
Ik kon er helaas niet in, want de Japannetjes zijn maar zo klein en ik ben zo groot.
Ja.
En Duitsland, die had twee uitgevers. En die stonden met elkaar ruzie te maken. Want je mag maar één uitgever per land hebben. Nou, in elk geval, het was wel een doorbraak. Dus ik dacht, nou heb ik het gemaakt. Vergeet het maar. Ik zit nou al zonder jaren zonder opdracht. Ja, ik leid daar niet onder. Ik heb het atelier magazine, er staan opdrachten in. Ik win wel niks, maar het is toch leuk om er mee te doen.
Ja, tuurlijk, tuurlijk. Je hebt ook nog een hele tijd bij je bezig geweest met poppen.
Ja, ik maakte hele aardige poppen. Ik maakte een soort theaterfiguren. Ze hingen aan draad in verschillende houdingen. En ze zagen er mooi uit. En toen wilde de directeur van de Weijer in Boksmeer, die wilde dat ik daar les ging geven. Maar dan moest ik de kunstacademie hebben, die heb ik niet. En toen kwam die met iemand van het ministerie. Kwam hij bij mij op de zolder kijken waar al mijn poppen hingen. En die man die was helemaal enthousiast en die zei, natuurlijk mag ze les geven. Ik geef meteen toestemming. Dus heb ik dat 10 jaar les gegeven in poppen maken. En de eerste les was altijd voor de mensen om de kop te poetseren. Dat kon dus niemand. Dus ik ging iedereen bij langs om ze te helpen, om ze te herstellen. Dat toch nog ergens op leek. Aan het eind van de 35 had ik neiging om ermee te smijten. Maar het kwam toch goed. Ik heb ook lesgegeven op Texel. 14-daagse cursus. En er was één bij van de Bhagwan. Die kwam altijd in oranje overal. Maar het ging heel erg goed. Want die vrouwen op Texel, die zitten daar 's winters en die hebben niks te doen. Dus gaan ze handwerken.
Ja.
Dus ik kreeg allemaal handige cursisten. Ik heb nog nooit zo prachtig gewerkt. En toen zei de galeriehoudster in Den Burg, ze mogen alles wat ze gemaakt hebben bij mij exposeren.
Zo.
Dat hebben we gedaan. En die vrouwen helemaal enthousiast. Ik dacht, ik ga even kijken. Kwam ik daar, was de hele galerie oranje. Allemaal bakwanners. Dat was wel leuk.
Die had een goede fanclub. Als je terugkijkt, hè, want je hebt een hele rijke carrière. Waar ben je nou het meest trots op?
Rijke wat?
Je hebt een hele rijke carrière gehad. Heel rijk leven. Waar ben je nou het meest trots op?
Op Zeeland.
Op Zeeland?
In Zeeland werd ik uitgenodigd om alle scholen in kleine dorpjes te bezoeken. En toen kwamen ze me halen met een bibliobus.
Ja.
En die hadden ze helemaal versierd met Dini Elkeman, schrijver op bezoek. En allemaal vlaggetjes en wimpels. En ik zat in een hotel in Middelburg. En 's morgens om 9 uur heb ik de auto voorgereden. En dan gingen we naar het eerste dorp. Ik geloof dat ik 18 schooltjes heb bezocht. Op last dacht ik, oh nee, ik wil niet meer. Maar dan kwamen zag ik ze aankomen lopen. Al die kindertjes handje in handje. Het was zo leuk. En liet ik ze eerst praten, anders maakten ze te veel lawaai.
Ja,
Dus ik vroeg eerst, hebben jullie thuis de huisdier? En ik was er alleen die benauwd kijkt en zei, knuffeldieren mag ook. Maar het ging heel goed. En las ik een verhaaltje voor en dan mochten ze zelf nog iets... Nou, dat is maar 1 keer gebeurd dat ze zelf wel gingen tekenen. Dat duurde te lang.
Mm-hmm.
Maar dan hadden ze een groot bord staan met een groot papier erop. En dan tekende ik zelf nog een van mijn tekeningen. Meestal de Sweep was een heks.
Mm-hmm.
En die tekende ik dan, die kreeg ze mee naar school. Nou, dat vond ik een leuke week.
Maar je werd daar dus binnengehaald als een gevierde kinderboekenschrijfster. Zie je jezelf ook zo?
Nee. Ik heb grote bewondering voor schrijvers, want ik lees heel veel.
Mm-hmm.
Maar zo mooi zou ik het nooit kunnen. Nee, ik ben gewoon een tekenaar. Ik ging altijd maandag s'avonds naar het koor. Ik zong wel niet, maar ik zat er toch bij. Mm-hmm. Ik tekende die mensen wel stonden te zingen.
Jaren later, in 2011, toen kreeg je de bronzen Merlet, de cultuurprijs van Kuik. Daar was je wel blij mee.
Nee, dat was geen cultuurprijs. Dat was de prijs voor mensen die Kuik op de kaart hadden gebracht.
Ja, nou.
Dus, nee, de cultuurprijs die had mijn dochter.
Oh ja?
Ja, die had het stuk van Jan van Kuik.
Ja?
Dat grote stuk, dat had ze helemaal geregisseerd.
Oké.
Hè?
Maar jij kreeg de prijs voor?
Omdat ik mijn boekjes in het buitenland zaten. Daar hoef ik verder niks voor te doen.
Maar was je er wel blij mee? Want je bewaart wel het krantenknipsel.
Nee, maar het was een ontzettend lelijke prijs.
Een lelijke prijs?
Ja.
Vertel.
Een vogel op een voetstuk. Het voetstuk was mooi, maar die vogel leek nergens op. En ik zei nog tegen die mensen, zal ik een mooiere vogel voor jullie boetseren?
Mm-hmm.
Nee, want het is die man beledigd. Want hij had gewoon een mal getrokken uit het grote beeld van Jan van Kuik. Dus dat was al een beetje beschadigd. Een beetje rommelig. En zeiden ze, Merlet, dat is een vogel die geen snavel heeft en geen poten. Ik zei, dat kan helemaal niet. Het is ook niet zo. Mm-hmm. En Merlet is een vrouwelijke merel. Dus dat weet ik nu.
Dan zou er eigenlijk een ander beeld moeten komen.
Ik heb die vogel toch maar weer tevoorschijn gehaald. Ik heb hem in de vensterbank gezet.
Je wordt binnenkort 85.
Ja, ja.
Je zit dus in de laatste fase van je leven. Mag ik toch wel zeggen, hè?
Oh, ik prak er nog wel een paar jaar aan.
Je bent nog vol optimisme.
Ja, ik heb nog geen tijd om dood te gaan. Ik had eigenlijk nog wel een leven erbij gewild. Ik heb nog zoveel op programma staan.
Je hebt nog veel op je programma staan?
Ja.
Wat? Vertel.
Is nu weer een opdracht van het Atelier Magazine om schaduwen te schilderen. Ja. Dus om door schaduw zonlicht te laten ontstaan. Nou, ik heb weer iets getekend, het zal wel weer veel te lol wezen. Een vrouw die lang uit in het zand ligt, op een badlaken. En de kerel staat ervoor te kijken. En dan roept ze, ga van mijn zon weg, van man. Je staat voor mijn zon, man. Dat is natuurlijk weer veel te lollig, dus ik wist weer niks.
lollige dingen winnen geen prijzen.
Nee.
Nee, nee.
Ik ben niet serieus genoeg.
Een aantal jaren ben je gewoon aan je rolstoel gekluisterd. Wat betekent dat voor jou?
kan niet meer dansen. Dat is het ergste.
Dat is het ergste.
Dansen zo graag. Maar verder heb ik te weinig last van. Want als we ergens naartoe gaan om te kijken, kan ik rustig zitten. En anderen moeten me sjouwen.
En deze coronatijd, betekent dat nog iets voor jou?
Wat voor ding?
Nu in coronatijd, betekent dat nog iets voor jou?
Corona?
Ja.
Wij worden volgende week ingeënt.
Ja.
Ja, misschien kunnen we dan weer naar buiten. Ik vind het erg dat de winkels niet open zijn. Maar het is wel een slechte tijd. Corona heeft ons de hele zomer door de neus geboord. En ik had drie tafelgenoten bij het eten. Zijn alle drie dood. Nou, dat vind ik toch wel heel erg.
Ja.
Ik ga gewoon niet meer naar het restaurant om te eten. Ik eet wel op mijn kamer. Dan zit ik daar alleen. Dat is toch niet leuk?
Nee.
Ja, twee zijn van corona gestorven. Eén van longontsteking.
Maar jij blijft nog tekenen, je blijft nog schilderen. Onlangs heb je nog een kleurplaat gemaakt voor de bibliotheken.
Ja.
Dat was een succesvolle actie.
Oh, er waren wel 20 tekeningen ingestuurd. En er waren twee hele mooie bij.
Want jij moet die jureren.
Ik kies de eerste of de tweede prijs. Eigenlijk vind ik dat allebei een gedeelde eerste prijs moest hebben.
Jij bent de jury, jij mag beslissen.
Ja, die ene had ik als tweede gezet, want die had geen broek aan. Die had ze met blote benen geschilderd. Mm-hmm. En het was gewoon bedoeld, een broek met hele nauwe pijpen.
Maar je hebt nog altijd volop ideeën om uit te werken.
Ja, ik heb meer ideeën dan dat ik aan kan.
Nou, een van die ideeën was in ieder geval die koe op die fiets.
Wat?
Een van die ideeën was de koe op de fiets.
De koe, ja.
En daar heb je een verhaaltje bij geschreven.
De koe op de fiets, daar heb ik een verhaaltje bij.
En dat wil je graag voorlezen.
Zal ik het verhaaltje voorlezen?
Ja.
Het verhaal heet Fietsweer. Kijk eens mee, Tine, zei Marie gniffelend. En ze stootte met een kop Tine aan. Tine en Marie waren twee zwart-witte koeien met een glanzende vacht. Hoewel hun boer een grote veestapel had, trokken Tine en Marie altijd samen op. Ze waren hechte vriendinnen. Nu lagen ze samen te herkauwen met zicht op de weg. Wat is er? Vroeg Tine, die een beetje slaperig was. Nou, kijk dan, al die fietsers die hier langskomen, met de korte broekjes en kleurige rokjes. Het lijkt wel feest. Het is toch ook echt fietsweer? En de mensen doen dat graag. Als ik een mens was, zou ik ook gaan fietsen. Nee, Tine, zei Marie. Het is onze taak om te dartelen in de wei. Niks aan, zei Tine. Trouwens, daar komt de boer, ook al op de fiets. De melkbus achterop. Nou, zo zou ik op die fiets mijn eigen melk kunnen rondbrengen. Kijk eens, riep Marie uit. Hij zet de fiets tegen een boom. En waar gaat hij nu naartoe? Mijn kans, veerde Tine op. Ik ga fietsen, Marie. Maar dat kun je niet, riep Marie geschrokken uit. Ach wat, snoepte Tine. Heel Nederland fietst. En terwijl Marie bezorgd haar kop schudde, klom Tine met een fikse sprong over het hekje en wandelde bedaard naar de fiets van de boer. En zo waar. Terwijl Marie met open mond toekeek, stapte Tine op de fiets en reed parmantig weg. Ze genoot. Makkelijk zat, zei Tine. Gewoon een beetje trappen en dan ga je vooruit. Opeens hoorde Tine sirenes. Brand, dacht ze. Maar de sirenes kwamen snel naderbij. En toen was er een luide stem die bulderde. Mevrouw Koe, wilt u dadelijk stoppen en van die fiets afkomen? Tine stond naast de fiets en zag een grote agent op zich afkomen. Hij had een zwarte snor en zijn ogen keken Tine boos aan. Waar zijn we mee bezig? Gromde hij. Ik breng de melk rond, zei Tine. Maar dat is jouw fiets niet. Maar mijn melk wel. De agent krabde zich achter zijn oor. Hoe moest hij dit oplossen? Op dat moment kwam de boer op zijn klompen aangeklost. Nou, je wij, Tine, riep hij streng. Hoe kom je erbij? Koeien fietsen niet. Tine gaf de boer zijn fiets en vertrok beteuterd naar de wei. naar Marie, die dolgelukkig was dat Tine terug was. Kijk niet zo sip, troostte Marie. We gaan gezellig herkauwen samen en naar de weg kijken wat er langskomt. Ik heb een beetje pijn aan mijn billen, klaarde Tine. Het zadel was ook erg klein. Fietsen met koeienzadels bestaan niet, snipte Marie. Goed, goed, haastte Tine zich snel te zeggen. Ik heb het begrepen. Mijn kont is te dik. Nee hoor, zei Marie. Deze zadels zijn alleen geschikt voor mensen. Nou, mij zien ze niet meer fietsen. Laat de boer zelf mijn melk maar rondbrengen op dat klein zadeltje. Onderwijl kunnen wij hier mooi ons herkauwwerk verrichten. Zo is het, stemde Marie in. En tevreden gingen ze naast elkaar liggen en kauwden dat het een lieve lust was. Applaus.
Een mooi verhaal, applaus. En daarbij een hele mooie tekening die we u helaas niet kunnen laten zien. Tini, bedankt voor het gesprek.
Tot een volgende keer, luisteraars, bij Dichter bij de Schrijver.